En dan willen we de schriften openen in het Oude Testament, in 2 Koningen 18, vers 1 tot en met 6 en 2 Kronieken 29, vers 1 tot en met 19.
Het geschiedde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Achas, koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Abi, een dochter van Zacharia. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogte weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit en hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden. En hij noemde ze Nehustan. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren. Want hij kleefde de Heere aan, hij week niet van hem na te volgen. En hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden had. En dan 2 Kronieken 29 vers 1 tot 19. Jehizkia werd koning 25 jaar oud zijnde en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Abia, een dochter van Zacharia. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Dezelfde deed in het eerste jaar zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heeren open en beterde ze. En hij bracht de priesters en de levieten in en hij verzamelde hen in de Ooststraat. En hij zeide tot hen: hoort mij, o levieten, heiligt uzelven en heiligt het huis des Heeren, des Gods, uw vaderen. En brengt de onreinheid uit van het heiligdom. Want onze vaders hebben overtreden en gedaan wat kwaad was in de ogen des Heeren, onze Gods, en hebben hem verlaten. En ze hebben hun aangezichten van de tabernakel des Heeren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet gerookt. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God Israëls niet geofferd. Daarom is een grote toorn des Heeren over Juda en Jeruzalem geweest. En hij heeft hen overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting. Gelijk als gij ziet met uw ogen, want zie, onze vaders zijn door het zwaard gevallen. Daartoe onze zonen en onze dochters en onze vrouwen zijn daarom in gevangenis geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte zijn storens van ons afkeerde. Mijn zonen, wees nu niet traag, want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen, en opdat gij hem dienaars en wierokers zoudt wezen. Toen maakten zich de levieten op, Mahat, de zoon van Amazia, en Joël, de zoon van Asaria, en de kinderen van de kinderen der Kahatieten, en van de kinderen van Merari, Kis, de zoon van Abdi, en Asaria, de zoon van Jahalel, en van de Gersonieten, Joa, de zoon van Sima, en Eden, de zoon van Joa, en van de kinderen van Elisafan, Simri en Jeiel, en van de kinderen van Asaf, Zacharia, en Matania, en van de kinderen van Heman, Jehiel en Simei en de kinderen van Jeduten, Semaja en Usiel. En zij verzamelden hun broederen en heiligden zich en kwamen naar het gebod des konings door de woorden des Heren om het huis des Heren te reinigen. Maar de priesters gingen binnen in het huis des Heren om dat te reinigen. En zij brachten uit voor in het voorhof van het huis des Heren al de onreinheid die zij in de tempel des Heren vonden. En de levieten namen ze op om naar buiten uit te brengen in de beek Kidron. Zij begonnen nu te heiligen op de eerste dag der eerste maand. En op de achtste dag der maand kwamen zij in het voorhuis des Heren en heiligden het huis des Heren in 8 dagen. En op de 16e dag, de eerste maand, der eerste maand, maakten zij een einde. Daarna kwamen zij binnen tot de koning Hiskia en zeiden: wij hebben het gehele huis des Heren gereinigd. Mitsgaders het brandofferaltaar met al zijn gereedschap en de tafel toegericht met al haar gereedschap. Alle gereedschap ook dat de koning Achas onder zijn koninkrijk door zijn overtreden verworpen had, hebben wij bereid en geheiligd. En zie, zij zijn voor het altaar des Heren.
Het woord waarnaar we samen willen luisteren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Kronieken 29 vers 15... Dat is natuurlijk een soort kerntekst. En het tekstverband komt natuurlijk ook heel duidelijk aan de orde. Maar het is een beetje moeilijk om dat allemaal nog weer eens helemaal te gaan lezen. Maar ik denk dat dat een kerntekst is. 2 Kronieken 29 vers 15. En zij verzamelden hun broederen. En heiligden zich. En kwamen naar het gebod van de koning. Door de woorden van de Heere. Om het huis van de Heere te reinigen. Wel nu, en zo ja, is het thema eigenlijk van de prediking van morgen, dat we ontlenen aan onze tekst, Hiskia's het herstel van de tempeldienst. Ja, Hiskia's herstel van de tempeldienst, 2 punten, een gereinigd hart en een gereinigd huis. Want het moet met hart beginnen, altijd. Bij jou en bij mij, echt waar. Alleen zo komt het goed. In onze huis tot God. Het hart moet eerst in orde komen. En als het hart in orde komt, hè, ja, dan heeft het ook invloed op het huis. Hè. Niet alleen maar thuis, hè, maar ook in het huis van God. Tuurlijk, in het kerkelijke leven. Zo dan, geliefde gemeente en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom. Wij willen vandaag met elkaar nadenken over dus een moment in het leven van de jonge vrome koning Hiskia. Hij komt op de troon in een tijd dat de goddeloosheid in Juda tot een dieptepunt is gekomen. Het volk is onder de voorganger van Hiskia, onder de goddeloze regering van zijn vader Achas, politiek gezien en economisch gezien op de rand van de afgrond gebracht. Ja, de ganse bevolking van Juda zucht onder de hoge financiële lasten die door de grote internationale grootmacht van die tijd Assyrië hen is opgelegd, doordat Achas in de grote moeite die hem door de koning van Damascus is aangedaan bij die internationaal gevreesde wereldmacht hulp heeft gezocht. Had hij dat nou maar niet gedaan? Had hij nou maar op de knieën het aangezicht van de God van Israël, de koning van Israël gezocht, dan was het goed gekomen. Maar helaas, hij zocht het bij het verkeerde adres. Ja, wat hadden ze het benauwd gehad, hè? Onder de agressie van de kant van de koning van Damascus en Peka van Juda, zoals u dat terugvindt in 2 Kronieken 28 vers 6. Meer dan 100.000 weerbare mannen hadden ze bij die Syrische inval verloren en vele anderen waren gevankelijk weggevoerd. Van andere kanten ook was Juda belaagd geworden. De Edomieten hadden hun kans groot gezien, schoon gezien om verschillende Judeërs als slaaf op transport te stellen. En ook hadden de Filistijnen, de aartsvijanden van Israël van de gelegenheid gebruik gemaakt. Hè? Ja, om verschillende plaatsen te overvallen. U kunt dat terugvinden in 2 Kronieken 28 vers 18. Het was koning Agas allemaal te veel geworden. Het was hem echt boven het hoofd gegroeid. Hij had niet willen zien, dat was het punt. Hij had niet willen zien hoe de Heere, de God van Israël, de hand had in al die dingen. 2 Kronieken 28 vers 19. Want de Heere vernederde Juda. Ja, toeval bestaat niet. God de Heere regeert. Luistert. Want de Heere vernederde Juda om der wille van Agas, de koning Israëls. Want hij had Juda afgetrokken dat het gans zeer overtrad tegen de Heere. Ja, zo hadden ze hulp gezocht bij de verkeerde instantie, met alle gevolgen van dien. En zo was er in Hizkia's tijd niet slechts een politieke en maatschappelijke chaos en malaise, maar bovenal op kerkelijk gebied en in geestelijk opzicht. Kostbaar tempelgerei was uit het huis van de Heere verwijderd en te gelde gemaakt om de schuld bij Assyrië te kunnen inlossen. En de tempel was op slot gegaan. De weg naar het altaar gesloten. De weg naar het bloed. De weg naar de verzoening met God. Ja, het huis van God was een opslagplaats geworden van allerlei heilige en minder heilige zaken. Die men toen niet meer gebruikte en die hadden afgedaan. Wie was er nog in die tijd die had leren inzien dat het de Heere was? Die door middel van zijn kastijdingen zijn volk wilde brengen tot bekering. Dat maakt het wonder des te groter, gemeente. Dat in zulke goddeloze tijd, waarin de hele kerk afgestompt is, er een koning komt. Op zo'n jonge leeftijd van 25 jaar, die door Gods genade vast van plan is, zoals er staat in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, om een verbond te maken of te snijden, zoals er staat in het Hebreeuws, met de Heere, de God van Israël. Opdat, zoals hij zelf zegt in 2 Kronieken 30 vers 10, de hitte zijn storens van ons afkeren, zien we dat wel? Hizkia op 25-jarige leeftijd heeft iets van Gods toorn gezien. De mensen van 50 en 60 en 70, die leefden met een beetje inbeelding dat het wel goed zou komen tussen God en hun ziel. Maar Hizkia, die was op zijn jonge leeftijd aangeraakt door Gods geest. En die had het gezien, gemeente. Het is de toorn van God die we verdiend hebben vanwege onze wereldgelijkvormigheid en het meedoen met de goden van die tijd. Daar moet bekering komen, opdat de hitte van de toren van God mag verdwijnen en zich van ons mag afkeren. Hizkia heeft iets gezien van de toren van God over zijn eigen leven niet alleen, maar over zijn hele volk, over de ganse linie. Dat er zoveel tegenslagen waren op economisch en politiek terrein, dat zit niet zozeer in de internationale ontwikkeling in het Midden-Oosten van die tijd, als zodanig, als wel in de toren van de Heere, zegt Hizkia, die zijn volk, de kerk uit die tijd, tot inkeer wil brengen. En zo heeft koning Hizkia, die heeft maar één begeerte, voor hemzelf en voor zijn volk: om een verbond te maken met God. En met wie heeft God een verbond gemaakt? Dat weten we toch wel? Met Abraham, de vader aller gelovigen. Precies! Hizkia zegt, ik wil de weg van Abraham gaan. Ik wil hem volgen. Zoals God tot Abraham kwam, zo begeer ik ook dat God tot ons mag komen en dat we dan die weg van Abraham mogen gaan. In zijn voetspoor, de weg van het verbond. Om een verbond te sluiten. Om het te snijden. Net als bij Abraham, toen daar die bloedstraat was, weet je wel? Die bloedstraat van al die doormidden gedeelde dieren. En toen daar in de nacht de Heere alleen doorging met die rokende oven en die vurige fakkel. O, Abraham, hij mocht een verbond maken met God, omdat God de eerste was in zijn leven en een verbond maakte met hem. Vandaar die bloedstraat en die gedeelde dieren. En Abraham zelf kon er niet tussendoor gaan tussen die dieren. Het was de Heere alleen. Het was een eenzijdig verbond, in die zin ook, dat het van God uitging. Abraham kon nooit in eigen kracht ook aan de eisen van dat verbond voldoen. En daarom, de Heere ging alleen door die bloedstraat heen. tussen die door middel gedeelde dierengemeente. En dat is ook de weg voor Hiskia. De weg om zo het verbond met God te maken. Vanwege de komst van Christus. Want die bloedstraat wees heen naar het bloed dat één keer gestort zou worden op Golgotha's kruisheuvel, gemeente. Hiskia ziet maar één begaanbare weg voor hemzelf en voor zijn volk. En dat is de weg van Christus die in de volheid des tijds de last van de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht zal dragen. Hiskia heeft beide ontdekt de ernst van Gods toren. Vanwege de ingezonkenheid van het kerkelijke leven en eigen leven. En hij heeft daarnaast ook gezien het grote wonder van Gods verbondstrouw. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken mee. Kun je merken hoor in Danwoude, als er een meisje van 18 jaar is, die door Gods geest wordt aangeraakt. Of een jongen van 23, die daar oog voor krijgt. Voor die ernst van het leven, op weg te zijn naar de eeuwigheid. En wat wij voor de Heere eigenlijk verdienen. En dat er een weg ter ontkoming is aan de toren van God onder de vleugelen van Christus gemeente. Ja, ja. Ja, de Heere zal vast de opvoeding van zijn vrome moeder Abia hebben willen zegenen. Ja, hoe die twee aan elkaar zijn gekomen, ik weet het ook niet gemeente. Weet u het? Hiskia, zijn vader en Abia. Het is belangrijk hoor, met wie een huwelijk gaan gaat. Trek geen jok aan met een ongelovige, zegt de Heer. Niet wijzer zijn dan God. Ja, maar het is een sportieve jongen en het is zo'n geweldige, leuke man. Ja, dat kan wel zijn. Maar vrees die de Heer. En dat meisje, oh, een knap meisje, leuk en aardig. Nou, dat is prachtig, mooi meegenomen. Maar het gaat erom, vrees de God. Kun je samen het huwelijk ingaan. Op de knieën. Anders moet je straks de wagen helemaal alleen trekken, weet je wel. Helemaal alleen. Als de kinderen komen. Daarom. Hoor je het al, jongens en meisjes? Hoor je het? De Heere zegt, vraag mij om mijn weg, om mijn zegen, ook als het gaat over de toekomst van je leven, over relatie tussen een jongen en een meisje, tussen een man en een vrouw. Ja, ja, nou, dat was die Agas, goddeloos, en zijn vrouw Abia, een vrome vrouw. En de Heere heeft dat vast willen zegenen, gemeente. En ook de preken van de profeten Jesaja en Micha uit zijn tijd. Die heeft de Heer ook willen zegenen aan het hart van Hiskia. Hiskia die heeft het gezien. Hij mag koning zijn. Ja waarom? Bij de gratie van God. Want het gaat om de komst van de grote koning. De tweede Adam. Aan wiens koninkrijk geen einde zal zijn. En zo roept Hiskia op de eerste dag van zijn heerschappij. In Juda. Al diegenen samen die van de Heere geroepen zijn om bezig te zijn in de dienst der verzoening. De priesters en de levieten. Hij roept ze samen. De tempeldeuren moeten open niet alleen, zoals we lezen in vers 3, maar wat daarachter zit in die tempel, dat deugt allemaal niet. Dat moet ook schoongemaakt worden, dat moet gereinigd worden. Maar bovenal, allereerst, het hart van alle ambtsdragers, de priesters en levieten uit die tijd. De wind van de geest moet gaan waaien door de harten. De noordenwind van de ontdekking en de zuidenwind van de vertroosting. Als er een tijd van reformatie, als er een tijd van hervorming mag gaan aanbreken voor volk en kerk, dan krijgen de ambtsdragers allereerst een beurt. De levieten en de priesters. Hoe laks zijn ze geworden samen met het volk. En de vorige koning Agas, Hiskia's vader. Wat een lauwheid is er gekomen over die ambtsdragers. In de tijd die aan de regering van koning Hiskia voorafgaat. De Baals en Astartes worden gediend. De god van de economie en het geld. En de godin van de seks. En de entertainment. Ze worden gediend overal. En er wordt niet tegen gewaarschuwd. En dat is gebeurd. Onder de regering van de goddeloze vader van Hiskia, Agas, gemeente. Ja, die ambtsdragers, daar moet wat mee gebeuren. Die harten moeten aangeraakt en veranderd worden. Want dan alleen, dan kan er een reformatie komen. Ook in de kerk en onder het volk, gemeente. Het hart is er niet bij. Die priesters en levieten, die waren meer ambtenaren dan ambtsdragers, gemeente. Het hart was er niet bij. De hemel en de genade, die lokten niet. En de hel en het oordeel verschrikten niet. Kan je merken aan een dominee, meneer? Of niet? Wat vindt u ervan? Als een dominee door Gods genade het werk van Gods geest gezien heeft. Dat het gaat om een hel en een hemel, gemeente. Dat kan je merken aan een ouderling als die op bezoek komt. Dat kan je merken aan iemand die lesgeeft op de zonderschool. Dat is maar niet aan een opgezegd lesje zomaar. Maar dan wordt zo iemand gedreven om de barmhartigheid van God te laten zien die roemt tegen het oordeel, gemeente. Vandaar die aansporing gericht tot de levieten en priesters allereerst. Als er een reformatie zou komen, bij land en volk, bij overheid en onderdanen, dan zullen de leraren eerst wakker moeten worden, voordat het huis en de tempel des Heren gereinigd zou worden en de oorspronkelijke eredienst weer hersteld zou worden. Dan moeten de harten van Gods knechten eerst een beurt hebben. En zo zien wij weer, gemeente, bij elke reformatie in de kerk, dat God de Heere steeds opnieuw eerst de harten van zijn knechten aanraakt. Zodat zij eerst persoonlijk met de Heere in het reine begeren te komen. En daarna zien we hoe het werk van de reformatie zich dan maar uitbreidde naar het kerkelijke leven toe in zijn algemeenheid. Voordat de tempel gereinigd wordt, moeten eerst de harten van Gods knechten gereinigd worden. Voordat er een aanvang gemaakt kan worden met het reinigen van de tempel zelf, moeten ze eerst hun eigen hart nakijken. En zich laten voor- en toebereiden op de dienst van de verzoening, waarin alles gaat om zonde en genade. In bewogenheid vanuit de liefde van Christus met de naaste. Nou, let erop, gemeente, hoe de jonge koning Hiskia al die ambtsdragers verzameld op het Oostplein in Jeruzalem aanspreekt. Zo staat het in vers 11. Mijn zonen, zegt hij. Ach, mooi is dat, hè, dat hij dat zo zegt. Hij zegt niet mijn heren, maar hij zegt mijn zonen. Hè. Dat is heel wat anders. Hè. Wees nu niet traag. Nou, niet makkelijk zijn in de kerk. En wat de synodevergaderingen en de klassesvergaderingen en de kerkelijke vergaderingen. Wees nou niet traag, hè. Niet traag. Nee? Nou ja, mag je wel eens met verheffing van stem zeggen. Wees nou niet traag en gemakkelijk. Ah ja, wat is het toch een akelige tijd en een moeilijke tijd weer beleven. Wat doe je eraan? Wees nu niet traag. Want de Heere heeft u verkoren. U bent maar niet voor niks ouderling. Je bent maar niet voor niks dominee. Je bent maar niet voor niks diaken in de kerk. Het ambt is een geschenk van Christus. Wees nu niet traag, want de Heere heeft u verkoren. Jij bent niet op een plekje gaan zitten, maar de Heere heeft je dat plekje aangewezen. Dat gij voor zijn aangezicht zou staan, alsjeblieft, om hem te dienen. En opdat gij hem dienaars en wierokers zou wezen. Dat betekent, pleit het op het offer van Christus de gebeden te laten oprijzen namens de gemeente en henzelf tot voor Gods troon. Mijn zonen, zegt hij, met andere woorden, ik ben geen haar beter dan jullie. We zijn familie van elkaar als het daarover gaat, in geestelijk opzicht. Ik heb hetzelfde bloed in de aderen als jullie. Het is Gods eenzijdige, onbegrijpelijke, verkiezende genade die het mij in het hart gegeven heeft om een verband met God te maken. Als de Heere niet was begonnen, dan was ik voor eeuwig verloren gegaan. Net als jullie. En dan moeten we weer goed beseffen opdat we goed kunnen staan in de dienst der verzoening. Wanneer daar het offer wordt gebracht. Dat we maar niet dat formalistisch en traditioneel zien, maar dat we weten waarom het gaat. Dat het gaat om de aanbidding van Christus, de Zoon des Vaders, die ons met de Vader verzoent. Hiskia wil zeggen, gemeente, ik ben van huis uit niet beter dan jullie. Maar wees nou niet traag, neem het nou niet makkelijk, stel nou toch niet uit. Maar kom in actie, jullie plaats in de wereld is door de Heere zelf jullie aangewezen. De Heer heeft u verkoren om voor zijn aangezicht te staan. Om in te staan tussen hem en het volk en tussen het volk. En de Heere, het gaat erom dat het volk beseft dat u, priesters en levieten, dat u bij de Heere vandaan komt. En omgekeerd, dan gaat het er ook om dat u met de wierook van de gebeden van arme zondaren, van het volk in uw gebeden meeneemt naar de Heere toe. Mijn zonen, wees nu niet traag, zeker nu niet, nu men geen oog blijkt te hebben voor de ernstige werkelijkheden van zonde en genade. Degenen die van Gods wegen door de Heer zelf in het ambt gesteld zijn, die moeten en die mogen iets uitstralen en afstralen en overbrengen van de liefde en de heiligheid van God, gemeente. Nou ja, denk maar aan het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, niet waar? Malachi 3. Wat lees ik daar? Dan gaat het over de grote reformatie en hervorming die zal plaatsvinden tijdens de komst van Christus in het vlees. Malachi 3, vers 3. Wat betekent die komst van Christus in het vlees? Wat gaat die Christus dan doen met die priesters en de levieten, met die ambtsdragers? En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen, alsjeblieft. Daar begint het mee. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Zoals een goudsmid het goud steeds mooier maakt. Door in de beproeving van het vuur alle onzuivere bestanddelen uit te zuiveren. Zodat de goudsmid in dat goud als in een spiegel zijn eigen beeld gaat zien. Zo worden de levieten gereinigd. Waar Malachi over spreekt in Malachi 3. Zo zullen ze iets uitstralen van de bewogenheid van Christus, het verlorene. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u niet willen vergaderen gelijk een hen naar de kikkens. Maar ook de liefde en de barmhartigheid van Christus. Christus die zondaren wil verzamelen onder zijn vleugelen, opdat ze voor eeuwig veilig zullen zijn tegen de toren van God. Nou, denk aan Mozes, die komt van de berg af, hè? Ja. Zijn aangezicht glinstert, hè? Het is aan hem te merken, gemeente. Die is bij de Heere geweest. Dominees, ouderlingen, diakenen. Dat is onze taak en roeping om te mogen bezig zijn. Staande tussen de Heere en het volk. En onszelf eerst gereinigd en geheiligd hebbende. Het volk te mogen wijzen op de weg van Christus. Als de enige weg tot God. Om zo ook te ijveren voor het huis van de Heere en de gemeente van God. Vandaar dat apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus als het gaat over de zuiverheid van de leer en over de zuiverheid en het Bijbelse fundament van de eredienst. Heb acht op uzelf. Even wachten. Heb acht op uzelf. Even wachten. En op de leer. Ja. Ja, we zijn wel orthodox, hè? Ja, die leren, hè? Ja, prachtig. Heel goed. Maar het begint met het acht op uzelf. En op de leer. Eerst jezelf. Maar er is meer, gemeente, als onder Hiskia's regering en de reformatie mag optreden van de dienst van God. Dan begint dat bij de ambtsdragers. Maar dan verzandt het daar niet, dan blijft het daar niet bij. Dan strekt zich dat ook uit over alles wat met de eredienst zelf in de kerk te maken heeft. Dan moeten allerlei overbodige zaken verdwijnen. En dan moet de oorspronkelijke dienst van God moet weer in ere hersteld worden. Waarin alles gaat om Gods recht. Onze verlorenheid en verdorvenheid. De noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof. Dat wij verzoend worden met God in Christus. En ons veilig mogen weten onder de vleugelen van de zaligmaker. Kijk. Onder Hiskia gebeurt er heel veel. Heel veel. Niet alleen wordt de tempel gereinigd, maar ook worden de hoogten weggehaald en allerlei baalsbeelden en de beelden van Astarte. We vinden het in 2 Koningen 18 vers 4. Hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had. Oh ja, dat was een mooie slang, weet je nog wel? Ja, we hopen daar straks nog even op terug te komen. Omdat de kinderen in Israël tot die dagen toen haar gerookt hadden. En hij noemde haar Nehushtan. Dus niet alleen maar het heiligdom zelf en de tempel wordt gereinigd van alles wat daar allemaal successieflijk ingeslopen is. Maar ook allerlei andere godsdienstige attributen door de mensen uitgedacht, maar niet uitdrukkelijk door de Heer zelf voorgeschreven. De mensen uitgedacht om God een handje te helpen, worden opgeruimd. Weg ermee. De weg van het woord. De weg van het evangelie gaan. Nou. We lezen dat de priesters en de levieten, dat ze ruim 2 weken bezig zijn om alles in en om de tempel weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Twee weken. Neem, denk je dat eens even in. Zo staat het in 2 Kronieken 29 vers 16. Maar de priesters gingen binnen in het huis des Heren om dat te reinigen. En ze brachten het uit in het voorhof van het huis des Heren. Al de onreinheid die ze in de tempel des Heren vonden. Alsjeblieft, zeiden ze tegen de levieten, pak aan, weg ermee. En de levieten namen ze op. Dank u wel, weg ermee. Om ze naar buiten uit te brengen in de beek Kidron, gemeente. De levieten pakken alles aan wat door de priesters hen wordt aangereikt en wat de kerk uit moet. Omdat de zuiver weg van het bloed en van de verzoening weer zichtbaar moet zijn en begaanbaar moet zijn voor verloren zondaren die het recht van God toevallen en moeten bekennen dat ze zonder verzoening niet kunnen sterven en voor God bestaan, gemeente. En dan gaan al die dingen die de priesters naar buiten hebben gebracht en aan de levieten hebben overhandigd, die worden naar de vuilnisbelt gebracht, naar de beek Kidron, in het dal van die beek. Ja, daar zijn ook verschillende graven. Daar heerst de dood. In het Hebreeuwse woord Kidron, daar zit het woord zwart in. Daar zit het woord modder in, gemeente. Weg ermee, ziet u? Ja. Als de kerk langzaam maar zeker van de ware dienst van God verwijderd raakt, dan komen er successieflijk allerlei zaken in de kerk die uiteindelijk later allemaal rommel blijken te zijn, die naar de vuilnisbelt kan. Waar het om gaat, verliest men. En men houdt een lege huls over. In het Tweede Koningenboek wordt één zaak heel speciaal genoemd. En daar willen we vandaag wat extra aandacht aan besteden. We vinden het in dat vers dat we daar straks nog genoemd hebben. 2 Koningen 18 vers 4. En daar gaat het over de koperen slang. Voorwaar een speciaal voorwerp uit de geschiedenis van de trektocht van de Israëlieten vanuit Egypte door de woestijn op weg naar Kanaan. Niet waar? We kennen de geschiedenis toch wel? Die koperen slang had destijds een heel bijzondere functie gehad. Bij een van de bekende crisissituaties in de woestijn, op weg naar het beloofde land. U kunt het allemaal beschreven vinden in het boek Numeri, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 9. Wat lees ik daar? Daar lees ik dit. De Israëlieten zijn heel dicht bij het beloofde land. Maar ze mogen er niet in. Ze mogen er niet in. Hun weg buigt af. Het wordt een moeilijke en moeizame en lange omweg. Voordat ze Kanaan zullen mogen bereiken. En de Israëlieten beginnen te murmureren, gemeente. Vanwege het manna dat ze steeds weer opnieuw tot hun dagelijks voedsel ontvangen. Altijd maar weer datzelfde in de kerk. We willen eens wat anders. Altijd maar weer datzelfde. Zonde en genade. We willen wat triomfantelijk leven hebben. En blij leven en vreugdevol leven. En dat mag in de liturgie ook wel komen en zo. Maar altijd datzelfde manna uit je tent komen. En op de knieën ook nog. Ja, op de knieën hoor. En dan oprapen. Ja, het wordt je niet meer zo in de handen gebracht door de engelen uit de hemel. Nee, manna, er wordt geregend uit de hemel door de Heeren. En je moet de tent uit en op je knieën en dan moet je het opeten. Genadebrood, gemeente, dat ziet op het brood uit de hemel dat de Heer later zal laten regenen in de komst van hem die zei, ik ben het brood des levens. Ja, ze willen wat anders, gemeente. Ik weet niet hoe het dan bouwen is. Ze willen wat anders, ze willen wat vrolijker, ze willen wat anders in de kerk. Maar dat ouderwetse, dat traditionele, hè, altijd maar weer die zonde en die genade. En die verdorvenheid van het hart en die noodzaak van de wedergeboorte. We willen ook wel eens wat anders horen. Wat doet God? Hij zendt vurige slangen. Omdat zijn volk niet van genadebrood wil eten. En dan worden velen dodelijk gebeten en sterven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat om je heen ziet gebeuren. En het volk gaat naar Mozes. En ja, daar huilen ze het uit. En ze zeggen tegen Mozes, wij hebben gezondigd. Omdat we tegen de Heere en ook tegen u gesproken hebben. Want het is zo, als het manna niet meer lusten, dan gaan ze niet alleen maar tegen God spreken, maar ook tegen Gods knechten. En dan krijgen Gods knechten dat ook op de kop. En die krijgen het voor de kiezen. En dan wordt er gezegd, waarom allemaal dit in de kerk? En waarom moeten we altijd maar, moeten eens wat anders hebben in de kerkgemeente? Ja, we hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Is het ook al eens gebeurd? Door mensen, heb ik wel eens mensen meegemaakt die dat dan zeggen. Ja, eigenlijk had ik dat toch niet moeten doen. Dat is toch wel heel erg hoor. Dat ik zo'n kritiek heb gehad op de prediking. Ja, want het was toch wel gemeend. En het was duidelijk naar de schrift. De rechtvaardig werd gezegd dat het een bel zou gaan. En de goddeloze dat het een paarlijk zou gaan. Maar het zinde me niet. Want ik wilde meer eigenlijk een aai over mijn bol hebben. In plaats van het ontdekkende element horen in de prediking. We hebben gezondigd. Omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Nummer 21 vers 7. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Nou, Mozes gaat bidden, gemeente, u weet het. En dan krijgt hij de opdracht om een koperen slang te maken en die te bevestigen bovenaan een paal. Vers 9. Nummer 21. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Zo een ging niet sterven. Dat had hij wel verdiend. Maar leven, gemeente, door het wonder van Gods genade. Want ze hadden allemaal gezondigd en daarom hadden ze ook allemaal de dood verdiend. Met als consequentie geen aankomst in het beloofde land. En zo moesten ze kijken naar die slang. Als gebeten zondaren, erkennend dat ze zelf de dood verdiend hadden. Want als er leven zou komen, dat dat alleen maar zou komen door de genadige ontferming des Heren in Christus. Die nog zou komen later in de volheid des tijds. Belijdend dat ze de dood verdiend hadden, keken ze naar die slang, gemeente. Omdat ze wisten en hoorden dat er eenmaal een ander zou komen, plaatsvervangend. Die koperen slang op die paal, gemeente, ja, was op dat moment van Israëls geschiedenis een voorafschaduwing van de komende Christus, die zich in de volheid des tijds vrijwillig en bereidwillig en uit liefde zou overgeven tot de kruisdood op Golgotha. Ja, zo zou ook Christus zelf spreken, gemeente, over wat er met hem gebeuren zou als zoon van God en als zoon des mensen. Er is maar één weg naar het beloofde land. Er is maar één weg naar het paradijs van God en dat is door het geloof in hem. Die eerst verhoogd werd op het vloekhout van de schande en later verhoogd naast de Vader in de hemel in heerlijkheid, gemeente. Denk maar aan wat we lezen in Johannes 3 vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En wat lees je nou in die tijd van Hiskia over die slang, gemeente? Wat lees je daarover in de Bijbel? Die slang is blijkbaar als een reliquie ontdekt. Nou, een reliquie. Achteraf gezien al een hele tijd. Ja, zo'n slang, joh, die moet je niet weggooien. Want die mensen hebben er toen naar gekeken, onze vaderen, toen ze gebeten waren door die slangen in de woestijn. Dat is heilige slang, misschien kan die nog wel helpen en uitkomst geven en verlossing. En dat je beter wordt van een ziekte en zo, weet je wel, die koperen slang moet je bewaren hoor. Want er zitten geheime krachten nog in, dat is iets heiligs. Ja, want vroeger zijn de vaderen er toch ook mee geholpen, gemeente. Denk je dat eens in. Die slang is een heilige slang, dat dachten ze. En zo was men de lege huls gaan vereren. Alsjeblieft. In plaats van te zien dat het door alle eeuwen heen in alle omstandigheden alleen zou en moest gaan om de noodzaak van het ware geloof in Christus. Vanuit een verbroken hart. Erkennend zelf door eigen zonde de dood verdiend te hebben. En Hiskia heeft het ontdekt, gemeente. Door het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Het gaat niet om die slang. Mensen, het gaat niet om die slang. Het gaat om wat anders. Die slang is niks meer dan een stukje koper, hè? Begrijp je? Ja. Gaat dat niet vereren? Vandaar de naam die er in Hiskia's tijd aan wordt gegeven. En een hoestan. Dat betekent een stukje koper, joh. Ja, maar die slang is heilig. Want onze vaders zijn er toch ook door gered. Ach, het is een stukje koper, hè? Ja, dan moet je nuchter bekijken. Niet wijzer willen zijn dan God, gemeente. En daarom die koperen slang. Ja, die wordt in Hiskia's tijd omgesmolten, verbrijzeld. Er wordt niks meer van teruggezien. Eruit. Het gaat om de ware kennis van Christus, gemeente. Het gaat erom dat we het hele leven zien in zijn licht. Het licht van zijn genade. Het licht van zijn heerschappij. Die een genade heerschappij is. Het gaat niet om de slang, maar om Christus. Het gaat niet om het kruishout. Wel nee. Het gaat om de gekruisigde. gaat niet om dat houten kruis of gouden kruis. Helemaal niet. Het gaat om de gekruisigde. Ja, en zo werden in de tijd van de reformatie, ja, veel beelden en de kruisen uit de kerken weggehaald. En tegenwoordig zijn we ook in onze protestantse wereld alweer aardig op weg met allerlei dierbare uiterlijkheden in de kerk die erin gekomen zijn. Met kruisen en kaarsen en zelfs kerstbomen die nog afkomstig zijn, nota bene uit de heidense achtergrond van afgoden die vroeger hier in Nederland en Duitsland gediend werden. En in heel veel opzichten komt de tijd alweer terug van voor de reformatie. Laten we wakker zijn. Wakker zijn en zien waarom het gaat. Onze vaderen waren duidelijk, gemeente. Heidelberger Catechismus. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Ja, zou dat niet mogen, gemeente? Nee. Nee, dat moet je niet doen. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Er staat nergens in de Bijbel dat je beelden moet gebruiken. Er staat nergens, hè? Nee, niet doen. Niet doen. We moeten niet wijzer zijn dan God. De welke zijn christenen. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Nee, we gaan geen stenen gooien, hè? Naar die mensen die nog beelden hebben in de kerk. Laat het maar oppassen. Wat voor beelden hebben wij allemaal? En verkeerde beelden van God. Dat God als het ware voor sommige mensen een Sinterklaas is geworden. En voor anderen is het een soort Allah geworden. Een soort dictator God. Terwijl God zich openbaart in zijn heilig woord als de vader van zijn lieve zoon. Al zo lief heeft God de vader de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U kent die bekende tekst wel. De reformatie ten tijde van koning Hiskia begint bij het hart van Gods knecht. En dient ten gevolge bij de heiliging en de reiniging van Gods knechten. En zo gaat het verder. Er moeten heel wat heilige huisjes omver, gemeente. Om zo de weg vrij te maken naar de zuivere dienst van God. Waarin het gaat om de echte bekering tot God. En het ware geloof in Christus. Heel simpel en duidelijk en eenvoudig. En daarom, dominee, je preekt ook voor jezelf. Dominee, hoor je het wel? En gemeente, worden aangesproken vanuit het woord van de levende God. Predik het woord, zegt de Heer Jezus. Maar dat betekent ook voor de ambtsdragers dat ook voor hen geldt. Hoe staat het? Met onze persoonlijke gemeenschap met de Heere. Hè? Ja, hoe is dat? Mag daar zijn dat echte, levendige uitgaan tot Hem. Het levende geloof in Christus. Vanuit het levende kennen en inleven en beleiden van onze geestelijke nood. Elke dag weer opnieuw, gemeente. Of is onze godsdienst verzand, als in de dagen voor de reformatie van Hiskia? Charles Haddon Spurgeon zou zeggen, is onze godsdienst misschien gefossilificeerd? Daar zit het woord fossiel in. Versteend. Ja, versteend. Het is een zaak van vorm geworden en de inhoud is er niet. O kind van God, hebt u wellicht uw levende gemeenschap met Christus in het dagelijkse uitgaan tot Hem ingeruild voor een rusten op datgene wat u vroeger beleefd hebt. Ja, en toen is dat gebeurd met mij. 15 jaar geleden. Het was toch zo geweldig en ik lag voor een operatie. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. Wat heb je daaraan vandaag? Het gaat er niet om wat 15 jaar geleden gebeurd is. Het gaat erom wat de Heer vandaag voor je betekenen mag. Ze werden dagelijks begenadigd, lees ik in de Bijbel, op weg naar Kanaan. Met manna hemelsbrood verzadigd, gemeente. En daarom, kind van God, hebt u dat misschien ingeruild? Hè? Dat levendige uitgaan tot Christus vanuit je nood. Om te rusten op datgene wat je vroeger hebt meegemaakt, gemeente. Wat zegt de apostel Paulus ook alweer? Ja, gewisselijk, ik acht al die dingen schade te zijn. En om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Het thema voor vanmorgen is, gemeente Hiskia, herstel van de tempeldienst. En wij hebben het gehoord. Elke reformatie in katholieke kerk, in protestantse kerk, elke reformatie naar het woord van God begint bij het hart. Welk hart? De reiniging en de heiliging van het hart van Gods knechten. Precies. En dan? Dan mag het verder gaan. Naar de gemeente toe, naar de kerk in zijn algemeenheid. En wat is dan de opdracht van Gods knechten, gemeente? Als ze eerst hun eigen hart hebben mogen brengen onder de reinigende kracht van Christus. Om alles weg te halen uit het kerkelijke leven, uit het gezinsleven en het huwelijksleven, om daarop te wijzen wat het levende geloof in Christus in de weg staat. Daarom moet de prediking altijd ook ontdekkende prediking zijn. Ons naakt tot Christus uit te drijven, om te mogen bekleed worden met zijn gerechtigheid, gemeente. Om die warme mantel om je heen te krijgen die Christus gemaakt heeft. Door zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Kijk, kijk. Het is vandaag niet anders dan in de tijd van Hizkia, gemeente. Er moet ook vandaag de prediking van Gods knechten ontdekkend zijn. Speciaal met het oog op de chaos die we beleven ook in het kerkelijke leven van vandaag. En moeten erkennen dat de Heer bezig is om zijn kerk te kastijden, gemeente. Vanmorgen wordt opnieuw de weg van Christus ons gepredikt, gemeente. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maak toch van al uw theologische en vrome tussen aanhalingstekens drogredenen. Maak toch geen koperen slang daarvan. Die uit uw leven verwijderd moet worden. O, kom. Kom. En stel niet uit alles wat in de tempel van ons lichaam en huis is. En wat niet te maken heeft met Christus. Dat moet eruit. Ook uit ons huis. Dat moet eruit. Al die goden van de economie en van de seks en de status. Hoe gebruiken we internet? De media, oh, daar begint hij weer. Daar begint hij weer. Wees maar dankbaar dat hij nog een keer begint. Straks is het eeuwigheid. Is uw ziel daar al op voorbereid? Liggen we 3 keer per dag voor het venster, het televisievenster, het uitzicht geeft naar Jeruzalem, hierboven, zoals Daniel in Babel. 3 keer per dag, hij kon het niet laten. Hij was eraan verslaafd. Aan die hemelse televisiegemeente. Ja, heb door dat de duivel bezig is om ons te claimen met al die media, opdat we maar niet aandacht zouden geven aan het medium dat zalig maakt. Het woord van God en het evangelie, gemeente. Alles wat in de tempel van ons lichaam en huis is en wat niet te maken heeft met Christus, moet eruit. Al is het in ons oog nog zo mooi en nog zo'n mooie koperen slang of wat dan ook. Waartoe is de prediking ingesteld, gemeente? Wat denk je? Om de weg naar het altaar vrij te maken. Om alle blokkades, ook vrome en godsdienstige blokkades, uit de weg te ruimen. Opdat verloren als we zijn, voor het eerst of weer opnieuw met een schuldverslagen hart op Jezus zouden zien. Om door een toevluchtnemend geloof, een levendig geloof in Hem te mogen weten. Dit is de weg. De enige weg ten leven. Amen.